Ja, het doorgeven van Gods woorden. En dan is mijn verlangen altijd maar dat de woorden die ik geef, dat die Gods zegen mogen krijgen, zodat ze vooral in jullie, maar ook absoluut in mezelf, begrijp me goed, zijn zegenende uitwerking mogen hebben. Want daar zijn Gods woorden voor bedoeld. Ik mag dan wel wat vertellen vanmorgen, maar ik ga zo dadelijk een stukje met jullie lezen waaruit ook wel blijkt dat er een groot risico aan zit. Wordt allemaal duidelijk. Maar ik hoop vooral dat ze ons gebed, daar hebben ook voor gebeden, dat de woorden die gedeeld worden, dat het ook woorden mogen zijn die door God gezegend worden, zodat het in ons hoorders ook tot groei en bloei kan komen. En dat in een tijd van Advent, waarin Maria al, ja, die engel liet haar schrikken toen die bij haar kwam, maar dan toch ook die geruststellende woorden gaf van, Maria, vrees niet, want de Heer heeft in jou een gunst gevonden. En Maria dan later naar Elisabeth, en hoe wordt ze bij Elisabeth in Advent verwelkomd? Maria, de meest begenadigde van alle vrouwen, dat ben jij. En als ik dat op me laat werken, dan denk ik, jongens, wat zit er in woorden toch veel, dat als ze je mogen raken, dan kan je daar de rest van je leven wat mee. Maar goed, voor het, ja, het is wel Advent, maar voordat we helemaal vol in Advent zitten, hebben we nog een barrière te nemen. Volgens mij is dat Sinterklaasavond, waarin er ook gestoeid en gespeeld wordt met woorden. Degene die de avond nog tegemoet gaat en de rijmpjes nog niet klaar hebben, heel veel zegen ook en succes. Want ook daarin probeer je altijd, volgens mij wel, woorden te vinden die op zijn plek komen, die iets mogen zeggen, die iets mogen geven, die je laten lachen, maar die soms ook even een speldenprik uitdelen. En dan zit je weer te spelen met woorden. Nou, dan kom je tot ontdekking dat woorden heel belangrijk zijn in ons leven. Ze doen het toe, zowel in het opbouwen, maar ook in het afbreken. Woorden, als we helemaal teruggaan naar hoe het begon, dan lezen we in Genesis 1 al dat God sprak en er was licht. Dat God zei en dat de hemel en de aarde zich van elkaar scheiden. Dat God sprak en het water en het land werden twee entiteiten. God sprak en er waren dieren, vissen, vogels, dieren op het land. En God sprak, en dat is ook mooi, de dieren zijn de eerste die gezegend worden door God. Ik heb niet het idee dat wij mensen dat zijn. Als je Genesis leest, dan staat daar, de dieren zijn de eerste die de zegen krijgen van God. En dan zegt God ook tegen die dieren, word talrijk. Zegt hij later tegen ons ook, maar ik vind dat wel ontdekkend. Ja, fijn. Woorden hebben kracht en daar gaat het ook vanmorgen over. Op zich niet nieuws, maar ik hoop met wat we vanmorgen delen, dat het weer eens, ja, even mag ontkiemen, wortel schieten van, oh ja, ik ga er weer eventjes bewust mee aan de slag. We lezen zo dadelijk uit de brief van Jacobus. Een klein briefje achterin, dus die mee wil lezen en niet digitaal is, zoek het vast op, blader wat. Maar Jacobus is een schrijver die het Grieks tot in de puntjes beheerst, als je die brief van hem in zijn oorspronkelijke taal erbij pakt. We hebben ons afgevraagd, we onderzoekers, wie is dan die Jacobus? We hebben wel een sterk vermoeden, maar helemaal zekerheid is er nog niet, want er zijn verschillende Jacobussen in die tijd. De ene Jacobus is een broer van Jezus, zou het kunnen zijn. Maar er is ook een Jacobus als leerling van Jezus. En er zullen ongetwijfeld later wel weer volgelingen zijn geweest van Jezus, die ook de naam Jacobus hadden gekregen. Het is wel interessant dat stel dat het de broer van Jezus is geweest, dat hij dan wel een ommezwaai in zijn leven heeft gemaakt, want in het Marcus-evangelie lezen we dat de broers van Jezus niks moesten hebben van die boodschap van Jezus. En dat zou dan betekenen, althans dat is een uitleg die ik heb gevonden, dat na de opstanding van Jezus, dat in ieder geval Jacobus tot inzicht, tot inkeer is gekomen, en dat hij de rest van zijn leven heeft gegeven aan de dienst, aan zijn broer, aan de Heer. Nou, als je Handelingen 15 leest, dan lees je ook over een Jacobus die in de kerk van Jeruzalem een hele voorname rol speelt, ook in het dilemma wat daar besproken wordt tussen of de heidenen nou wel of niet besneden moeten worden, komt opnieuw of het dan deze is, maar in Jacobus aan de orde. En Jacobus die onderging de marteldood in 62 na Christus, dus we spreken eigenlijk over een hele vroege brief in de eerste eeuw, We vermoeden dat hij in de jaren 50 van die eeuw geschreven is. Voor degene die het hebben opgezocht, ik hoop dat je hem gevonden hebt. We gaan lezen in Jacobus 3 en daar lezen we met elkaar de eerste 12 verzen. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een streng oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond, om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen voortgestuwd door de hevige wind met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. En zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken de mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een ziltebron zoet water. Tot zover deze woorden van Jacobus uit het woord van God. Woorden. Woordfeut. Wie speelt het spelletje niet op zijn iPhone of tablet? Een spelletje waar je op zoek bent naar de allermooiste woorden uit de lettertjes die je hebt gekregen. En die woorden die probeer je dan zo te rangschikken dat je het maximale eruit weet te halen. Maar wel het maximale voor jezelf natuurlijk, want je probeert een plekje te vinden waar je het aan kan leggen, waarin je je tegenspeler te hoop te overtreffen. Nou, dan ben je afhankelijk van de goede letters, een helder moment, maar ook of je kan aanleggen op een goede plek, om voor jezelf het maximale, jezelf, binnen te halen. Net als in gesprekken heel vaak gebeurt. Dat als je goed luistert naar je eigen woorden, als je een berichtje stuurt, een appje of een mail of een Twitter-gesprekje leest, dat je heel vaak daarin een pleidooi voor je eigen doel, je eigen woorden terugvindt. In de tijd van Jacobus had je dat allemaal niet. Geen mailverkeer, geen appjes, geen getwitter, geen... Dus ik snap wel dat Jacobus, als hij het over woorden heeft, het accent legt op het spreken. Want daarin lag hem toen de kracht van woorden. Nou, wij hebben tegenwoordig heel veel andere manieren om woorden uit te wisselen. Maar woorden, we spelen ermee. Spelletjes. En in woorden zit kracht. Iedereen kent, denk ik, wel het gevoel dat in je opkomt als er iets onaardigs tegen je gezegd wordt, of je hoort het ergens in de flanken, dat het over je gezegd wordt. Dan denk ik, volgens mij heeft iedereen daar wel zo'n gevoel bij. Dat wringt, dat zint niet en je voelt van binnen gelijk al een opstand en je hebt de neiging om te willen reageren. Ik hoorde een man van in de 60 eens zeggen, ze noemen mij mijn hele leven flow. Van kinds af aan. En het was wel een ielig mannetje. En hij ging ook gebukt door het leven. Alsof hij zichzelf ook een beetje wegcijferde. Maar hij zei erbij, ik ga daar letterlijk jaren al onder door gebukt. Die bijnaam, flow, ongedierte. wat een woord met je kan doen. Ouders zeggen wel eens tegen hun kinderen, ach joh, dat kan jij niet. Of geef maar hier, weet je, dan doe ik het wel voor je. Waarin indirect ook de boodschap in zit. Dat gaat met jou niet lukken. Ja, dat je zo wordt zeggen, laat mij het nou maar doen, dan wordt het wel iets moois. Hoor je wat erin zit? Dat als jij het doet. Woorden die, als je ze te vaak hoort, je toch met je mee gaat nemen. En ze gaan zich ergens implanten. En zo worden die woorden, terwijl ze denk ik zo niet bedoeld zijn, maar uiteindelijk wel tot een vloek, want je gaat je leven erop aanpassen. Oh ja, laat maar, weet je, ik kan het niet. Het is mij nooit gelukt. Nee, je hebt nooit de kans gekregen. Dat is het effect van woorden in de negatieve zin. Maar ik hoop dat we allemaal dat gevoel kennen ook, het geluk wat woorden doen als je iets aardigs verteld wordt, iets liefs. Ik vond de opening van Jan vanmorgen heel rakend. Weet je, de ontvankelijkheid, hoe Jan dat verwoordde, hoe we bij God mogen komen. Weet je, er zat zo'n ruimte in, zo'n welkom hoe je daar woorden aan gaf. Maar hoe betekenisvol is het niet als iemand tegen u, tegen jou zegt, weet je, ik ben echt blij dat je er weer bent. Ik hou van jou. Ik voel me veilig bij jou. Weet je, jij hebt nooit zoveel kritiek op mij, jij oordeelt niet over mij. Zulke woorden. En ik denk, ik hoop dat als je dat meemaakt, dat je dan ook in jezelf zo'n groeimomentje hebt. Yes, dank je wel. Dat is de andere kant van woorden. En voel je dan het verschil hoe woorden kunnen wegen in ons mensenleven? Op zich niet nieuw, maar ik denk dat het wel weer goed is om ons daarvan bewust te zijn en om er ook zometeen even mee aan de slag te gaan. En vanaf zometeen ook hierna verder. Jacobus die zegt vanmorgen ook tegen ons, let op je woorden. Pas op wat je zegt, hoe je het zegt, voor je er ergens hebt, struikel je. En dat geldt ook in deze coronatijd. Zeker voor ons gelovigen. Maar daarover zometeen nog wat. Die brief van Jacobus die benadrukt twee aspecten. Enerzijds het spreken, anderzijds het handelen. En allebei die aspecten, zo zegt Jacobus, zijn voor de gelovigen van belang. Want deze brief die Jacobus schrijft, die schrijft hij met name bedoeld voor gemeentes in de omgeving van waar hij zich begaf. We noemen dat de gemeente in de diaspora. Of diaspora. En dan moet je bedenken, gemeenten bestaande uit Joden, christenen, jonge gemeenten vaak. En vandaar deze helpende brief, stukje lerend, stukje toerustend. En vandaar dat er ook in die brief van Jacobus voer zit om als gelovige te groeien. Je tong en je hand, zegt Jacobus, zijn voor gelovigen van groot belang. Want ze dragen bij, als je er goed mee omgaat, in een groeiend, in een volgroeid. Hij noemt dat volmaakt geloof. En dan komt de waarschuwing voor wie dan eens het woord neemt, om een ander iets wijs te maken. Nou, die maakt Jacobus extra alert, en ook mij vanmorgen, en ik denk indirect ook Jan, of misschien wel direct, hè, wij die dan hier wat mogen spreken, mogen zeggen als leraar. En ik denk dat Jacobus gelijk heeft, want bedoelt hij er niet mee later, ooit, op de dag van het oordeel? Jullie vinden ook altijd wel wat van degene die hier iets staat te vertellen. En dat uit je dan weliswaar niet, maar zelfs daarin kan een onuitgesproken oordeel gevonden worden. En ik denk dat Jacobus ook daarvoor waarschuwt. Leraren, sprekers, pas op. Wees je ervan bewust dat je een oordeel kan verwachten. En dan ben ik ook heel blij dat ik in Jacobus 1 het volgende zinnetje heb gevonden, wat ik ook wel graag aan jullie meegeef. In Jacobus 1, vers 19 zegt Jacobus, geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Oh, heerlijk, dankjewel Jacobus. Dit helpt mij wel weer. Maar goed, dan begint hij toch uit te leggen. Weet je, dat die tong van ons, dat kleine venijn, dat kleine lichaamsdeel, dat heeft wel zijn grote gevolgen. Ik heb iemand wel eens, nou net niet letterlijk, maar wel figuurlijk op zien stijgen, toen een ander hem betichtte van iets wat niet waar was. En dat, nou, dat werd een escalatie, een discussie waar je u tegen zegt, wat die tong van ons niet kan doen. En Jacobus maakt het dan wel heel beeldend, weet je, een paard, daar stop je een bit in zijn mond. En dan kan je trekken aan de teugels en trek je naar rechts, dan gaat het heel dat lijf van het paard, dat gaat mee naar rechts. Ik denk wel eens, is er ook zoiets bij mensen mogelijk? Of zo'n klein roertje aan een schip, weet je, een stuurman die hoeft maar te draaien aan dat rad. En het schip dat buigt, de kant op die hij hebben wil. Klein vlammetje. Je hoeft het maar onder een dorre, droge struik aan te steken en er kan een hele grote bosbrand uitkomen. Dat is het effect van het gebruik van ons mensentong. Heel je lichaam kan erop reageren. En als iemand iets onaardigs zegt tegen mij, of over mij, dan heb ik me, ik hoop altijd dat het lukt, maar aangeleerd, Gert-Jan, tel maar tot 10. Weet je, even wachten. Dat ik niet vanuit mijn onderbuik zo primair reageer, want dan weet ik dat dat vaak niet goed komt. En als het me lukt, dan tel ik gewoon nog een keer tot 10. En dat helpt mij in ieder geval wel. Dus wie weet. Iemand zei eens tegen mij, weet je, als ik een venijnig mailtje krijg, ik reageer er gelijk op. Ik rammel gelijk mijn reactie in die mail en reply terug. Dan ben ik er vanaf. Dan denk ik, ja, dat is voor jou misschien wel een oplossing. Maar dat bosbrandje ergens, volgens mij voed je die. En ik, nou, dat ben ik dan, maar wie ben ik? Ik lees mijn mailtje nog wel eens voordat ik hem verstuur voor een tweede keer. En denk dan, hoe zou die bij die ander aankomen? Maar er zit heel veel van mijzelf, want ik hou niet van ruzie. Dus ik verplaats me dan nog maar eens in mijn eigen woorden en hoe die bij de ontvanger eventueel zou landen. Want een tong kan meer kapot maken dan die lief is. Hoe gaan wij dat dingetje inzetten waar die voor bedoeld is? En dan geeft Jacobus ons richting. En dan zegt hij, en dat komt ook uit Jacobus 1, dus die hele brief die leent zich er wel voor om gelezen te worden. Maar ik dacht, twee preken waarin ook nog eens een keer een hele Jacobusbrief, dat gaan we niet doen vanmorgen. Maar ik haal hem wel aan, Jacobus 1, vers 26. Wie meent dat hij, zij, God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, die zit op een dwaalspoor. En heel zijn, heel haar godsdienst is vergeefse moeite. Laat die maar even binnenkomen. Hoe goed bedoelend, hoe goed gelovig wij ook zijn. Opnieuw legt Jacobus er de nadruk op, maar wees er wel bewust van wat je zegt. En niet alleen Jacobus is zo stellig. In de psalmen lezen we erover, Spreuken, Prediker. Jezus heeft er zijn woorden bij. En ook Paulus, die weet ons daarin te voeden. Oftewel, lieve, lieve mensen, gebruik je tong waarvoor die bedoeld is. Jezus zei erover, dat is wel weer een geruststelling, niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wel wat de mond uitkomt. Dat maakt ons onrein. Goed, zoals wij, niet zoals God met een enkel woord de wereld schiep, zo kunnen wij met onze woorden een goed klimaat scheppen. Een goede sfeer creëren. We kunnen zelfs met woorden bijdragen aan het weer rechtzetten van een verstandhouding. We kunnen onze woorden gebruiken in het vragen om vergeving, om het gunnen van vergeving, ook als het ongevraagd is, kan je met woorden wel toewerken naar herstel. Ik vind het motto wat de politie gebruikte, de laatste tijd hoor ik het niet zoveel meer, maar die zei altijd, onze mond is ons wapen. Met praten kunnen we veel meer oplossen en het is veel effectiever dan het inzetten van een wapen. Jacobus die zei in de lezing van vanmorgen, en dan heeft hij het over onze monden, uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn broeders en zusters? Vet vraagteken. En nu gaan we even aan het denken. Wij gelovigen. Zegen en vervloeking. We kunnen met onze mond goede dingen zeggen. We kunnen met onze mond ook pijnlijke dingen zeggen. En zijn wij ons daarvan bewust? Wat bedoel ik? We zitten in een hele benarde tijd. Noem hem even voor het gemak coronatijd. Dan weten we gelijk waar we het over hebben. En iedereen vindt daar wat van. Ik ook. En dan gaan we woorden geven aan wat we ervan vinden. De ene zegt, snap niet dat nog geen 90% van Nederland gevaccineerd is. Daar zit al een gevoel in. En de ander zegt van, ja, maar ik mag toch zelf bepalen waarom ik niet gevaccineerd ben. En dan gaan we tegen elkaar op. Zowel in de media, in de politiek, maar ook, als we niet opletten, onderling. En we vinden er wat van en met woorden voeden we dat dan, want we komen op voor ons eigen standpunt. Hoor je al, we komen op voor ons eigen standpunt. Ik herinner me nog Jacobus die zegt van, het is juist goed om eerst te luisteren en traag te spreken. Maar nee, we vinden er wat van en dat willen we graag ook delen, willen we graag, want we willen medestanders om ons heen hebben. En naarmate de tijd voordat merk ik dat de mensen die niet gevaccineerd worden, die worden stiller. En de mensen die gevaccineerd zijn, die worden uitbundiger. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat voelt. Weet je, of je nou gevaccineerd bent, onzin dat er nog niet gevaccineerden zijn, of dat je niet gevaccineerd bent. Weet je, ik word steeds kleiner, want weer iemand die laat merken dat ik niet gevaccineerd mag zijn. Terwijl er nog niet eens een gesprek is begonnen, en daar komt hij. We hebben elkaar nog niet eens in wat we ervan vinden opgezocht in woorden. Maar joh, weet je, kan jij mij dan uitleggen waarom jij niet gevaccineerd bent? Jij bent een van de eerste die mij de gelegenheid geeft om het uit te leggen. Want iedereen vindt er wat van en die dondert zo over me heen met zijn woorden. En ik mag er niet meer zijn. Wat wil ik hiermee zeggen? Weet je, ervan vinden, ik vind van alles wat. Dat doe ik ook. Volgens mij valt dat niet uit te schakelen. Maar hoe gaan we daarmee om? En hoe gaan we voorkomen dat als wij zeggen, ik hoor bij Jezus. Jij toch ook? Ja, ik ben gevaccineerd. Ik hoor bij Jezus, jij toch ook? Ja, ja, ik ook, maar ik ben niet gevaccineerd. En soms heb ik wel eens het gevoel dat ik er niet meer mag zijn. Dat ik er niet meer bij mag zijn. Wat zeg je? Als je bij Christus hoort, wat stellen wij dan allemaal met elkaar bij elkaar voor? Weet je, dan zeg ik op mijn beurt, wij zijn toch één lichaam? Eén lichaam van Christus. Ja, maar Gert-Jan, weet je, al die niet gevaccineerden, die zorgen ervoor dat mijn knieoperatie niet door kan gaan. Ja, ik snap jou wel, maar is deze reactie die gevraagd wordt als wij bij elkaar zeggen, wij zijn toch met elkaar één lichaam? Wij zijn toch het lichaam van Christus? Wat betekent dat als iemand niet gevaccineerd is, dan moet hij maar naar de staphorst gaan, waarmee ik niet wil zeggen dat het een slechte plek is, of dat we die maar op een eiland moeten plaatsen? Mijn pleidooi is eigenlijk, waar ik door gevoed ben door Jacobus, is Gert-Jan, wees voorzichtig met het uiten van je mening, misschien dat. En voordat je je eigen mening uit, geef eerst eens woorden om die ander te mogen begrijpen. En als ik dan iemand mij uit hoor leggen, weet je, mijn immuniteitssysteem, dat is gewoon in het verleden al ontstaan. Die heeft mankementen en daarvan is bekend dat als ik me laat vaccineren, krijg ik daar problemen mee. En ik ken zelfs iemand wiens vrouw dat ook heeft en die heeft juist op die C gelegen omdat hij gevaccineerd is. Begrijp me goed, het is geen pleidooi om niet te vaccineren, maar het geeft maar even aan van, ik ben blij dat ik jou mag begrijpen. Want nou kan ik het een plek geven. En een ander die zegt, weet je, ik ben gewoon bang voor wat zo'n vaccin met mij doet. En dan kan ik wel zeggen, ach joh, dat hoeft niet, want kijk maar om je heen, er zijn heel veel mensen die leven er wel bij. Maar angst wegnemen mensen, als je echt intense angst hebt, kan je praten wat je wil, maar dat ga je niet wegnemen. En moet ik dan degene die leeft in angst gaan verwijten dat hij leeft in angst? Nou, ik hoop dat het me lukt, maar ook niet verwijtend naar iemand die ook maar een ander verwijt. Maar ik hoop dat het me lukt dat we gaan nadenken van, ja, wacht eventjes, ik vind er wel wat van. Dat is prima, maar dan hoop ik ook dat je er de woorden bij vindt om die ander wel te mogen naderen. Weet je, leg mij eens uit. Ik ben het eigenlijk nog steeds niet met je eens, maar ik begrijp je nu wel. En is er dan misschien ruimte waarom ik dan misschien ook mijn motivatie uit mag leggen? En dan denk ik dat we zo verder komen, dat we elkaar meer aan het denken zetten, dat misschien andere mensen daardoor nog wel gaan denken, joh, zal ik me dan toch maar? En ik laat dat helemaal vrij, hè? Wat mij betreft, ik sta daar neutraal in. Wie gevaccineerd is of niet, ik pak het maar even nu als onderwerp, omdat dat volgens mij heel tastbaar is in deze tijd. Maar iedereen is me even lief. En ze mogen er allemaal zijn. Laat dat duidelijk zijn. Ik zie iets als dit, als overdenking, maar dan in deze tijd, in de praktijk, opkomen uit wat Jacobus ons wil zeggen. En ja, doe er je voordeel mee. Voor na vandaag, of misschien wel de rest van vandaag. Terug naar, heb je vanmorgen misschien al iets positiefs tegen een ander gezegd? En als je ontdekt dat je dat nog niet gedaan hebt, heb je vandaag nog een gelegenheid om over of tegen de ander iets fijns te zeggen? De kans die is er geheid, dat weet ik zeker. Dus wat ga je vanaf vandaag doen, elke dag? Pak elke dag je moment. En dan ga je ontdekken dat je er schik in gaat krijgen. En dan pak je niet één moment, maar dan pak je twee momenten als het dinsdag is. En misschien donderdag pak je wel vier momenten. Maar wees er maar eens bewust dat je iets ander iets goeds gunt in woorden. En dan moet je eens kijken wat voor uitwerking dat gaat krijgen. Omgekeerd hetzelfde. Als je nu beseft dat je de afgelopen week eigenlijk niet zo leuk hebt gedaan tegen iemand. Weet je, dan is een woord net als een tube tandpasta. Als je hem leeg knijpt, je krijgt die tandpasta echt niet meer erin. Je krijgt hooguit een rotzootje van die tube. Dat is een narigheid. Dat geldt ook voor onze vervelende woorden. Als we die eruit smijten, je krijgt ze niet meer terug. En ze hebben een heel rommelig effect nog erna. Maar, kost wel een paar pogingen. Maar na nare woorden kan je altijd nog je best doen om het recht te zetten in goede woorden. Ik heb me wel eens laten vertellen, als ik één lelijk ding zeg, heb ik geloof ik 10 keer iets nodig om het weer goed te krijgen. En dan moet mijn gedrag er ook nog eens een keer bij passen, voordat de ander het dan ook weer goed wil maken. Maar goed, we kunnen dus wel met woorden een inspanning plegen om wat we aan narigheid hebben gecreëerd, om het dan toch proberen weer goed te krijgen. Noem het werken naar vergeving. Noem het werken naar verzoening. Dat het weer geheeld wordt van wat ik zelf heb stuk gemaakt. Dus mag ook daaraan gedacht worden. Wie de tong in toom weet te houden, zegt Jacobus, is een volmaakt mens. In zijn tijd van de Griekse beschaving, was volmaakt, bekwaam, vaardig. Ik heb vanmorgen al het woordje volgroeid gebruikt. Dat je dan als gelovige volmaakt in de zin van volgroeid mag worden. Nou, dat vraagt om zelfbeheersing. Het mooie is dat Paulus dat ook vertaalt naar zelfbeheersing. Het is één van de vruchten van de Heilige Geest. Dus laat die vrucht maar in je groeien en mag die vrucht dan ook tot uiting komen. In het vinden, meer nog het willen vinden van woorden die helen. Woorden die zegenen. We mogen ze allemaal uitspreken. Woorden die ons helpen onze hemelse Vader te loven, te prijzen, te danken. En dat kunnen we doen door te zingen, door te bidden. Woorden die jou gekwetst hebben, ze zelf bij de Heer te brengen. En dan herinneren het aan hoe Jan vanmorgen begon. Wij zijn welkom bij de Heer. Wie je ook bent. En met je pijn en je moeite wil Hij jou zelfs dragen. In wat je hebt opgelopen onderweg in je leven. Oefen maar. Elke dag. Zo gaan wij van Advent naar Kerst. En geef elkaar, lieve mensen, gun elkaar die woorden dan, die weer leefruimte geven. Woorden die nieuw leven geven. in Christus. Amen.